Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift deze middag in het Nieuwe Testament. In het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 17.
De hoofdman te Kapernaum. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Kapernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, ziek zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk en zeiden: hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hem. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de ander: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide hij tot de menigte die hem volgde: ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël, niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de zieke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote menigte. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eengeboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe. En een grote menigte van de stad was met haar. En de Heer haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: huil niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers stonden nu stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkte God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omringende land.
Gemeente des Heren, het is nu bijna 10 jaar geleden. 10 jaar geleden dat mijn oog viel op een tegenstelling. Het was inmiddels voorjaar en alles zag er prachtig uit. Het frisse groen, prachtige uitgegroeide bomen, vol met roze bloesem. Het was één bloemenweelde, ook de perken die allemaal prachtig in bloei stonden. En de vogels, ze zongen het hoogste lied. Waar het was? Ja, de meesten van u zullen de plek niet kennen. Het was op Beukenhof in Schiedam. Dat is een begraafplaats. En de tegenstelling tussen dat uitbundige, nieuwe, jonge leven, terwijl we op dat moment samen met de kleine gemeente van Schiedam, die nog bestond toen, waar ik pastoraal werk deed, een broeder gingen begraven. Plotseling, 63 jaar oud, was hij na een kort, ingrijpend ziekbed overleden. De eerste begrafenis die ik moest leiden. De tegenstelling tussen leven en dood werd heel zichtbaar in dat voorjaar waarin een groeve was gedolven. En dat raakte me ook bij de voorbereiding van het gedeelte wat onze aandacht vraagt. Tekst voor de prediking is Lucas 7. Lucas 7, de versen 11 tot en met 17. Maar laten we de versen 13 en 14 als kernversen daaruit nog een keer lezen. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei hij tegen haar: huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jonge man, ik zeg u, sta op. Het thema van de prediking deze middag is tussen leven en dood. Drie gedachten. Allereerst letten we op de treurnis. In de tweede plaats op de troost. En als derde op een teken. Tussen leven en dood, de treurnis, dan zien we de rouwstoet en met name de moeder. Vervolgens troost, dan let op de woorden die Christus spreekt. En vervolgens het teken dat hij daar een wonder doet. Als eerste dus die treurnis. De Heer Jezus, hij is onderweg, zo lezen we dat in vers 11. Hij komt uit Capernaum, dat eerste deel wat we gelezen hebben. Daar was hij in dat stadje waar hij ook regelmatig verbleef. En daar dat wonder met die knecht van die hoofdman over 100. En dan, dat is een heel aantal uren lopen, onderweg naar Nain. Nou, die naam Nain, dat betekent zoiets als mooi, liefelijk. En dat woord is ook wel terecht. Want die omgeving waar dat stadje ligt, dat is inderdaad een prachtige streek. Het is namelijk het dal van Jezreel. Het zuidelijk deel van Galilea. En dat is een glooiende, een hele vruchtbare vlakte. Het ligt daar tussen aan de ene kant de berg Tabor en de andere kant de berg Hermon met zijn wit besneeuwde top. En daar ligt dat dal. Het dwars doorheen stroomt de rivier de Kishon. En dat goede, dat gunstige mediterrane klimaat, omdat dat dicht bij de Middellandse Zee ligt, dat zorgt ervoor dat er ook leven in overvloed is. Een vruchtbare streek waar ook tot op de dag van vandaag veel producten worden verbouwd en een grote opbrengst wordt binnengehaald. Een prachtig gebied. En dan die tegenstelling. De Heer Jezus die komt daar met zijn discipelen, met een grote menigte die hem volgt. En hij komt daar bij die stadspoort. En daar komt het tot een ontmoeting met een andere stoet. Een rouwstoet. Ja, het ging in die tijd er wel een beetje anders aan toe dan bij ons. Als wij een geliefde uitdragen, dan doen we dat in stilte. Als we dan samen met elkaar de begraafplaats oplopen, het enige wat je hoort, dat zijn de voetstappen. En soms in het voorjaar misschien wat vogels, maar verder doen we dat in stilte. In die tijd was dat heel anders. Daar werd juist heel veel geluid gemaakt, er werd gehuild. Er werd gejammerd, er waren klaagvrouwen erbij die in luide kreten het verdriet onderstreepten. Samen met de familie en de vrienden ging die moeder dus haar zoon begraven. Voorop liepen dan de vrouwen en tussenin die moeder. Daarachter een baar, een soort plank gedragen, meestal door de buren. En daarop de doden, niet in een kist, maar gewikkeld in grafdoeken. Een lijkwade en daarachteraan heel veel mensen. In die tijd was het gewoon dat dan heel de plaats, heel dat stadje uitliep. Want iemand begraven, dat deed je samen. Zo onderweg naar de begraafplaats. Een begrafenis in het oosten niet zoals bij ons, gemiddeld genomen op de vijfde dag na het overlijden. Nee, vanwege de warmte moest dat op dezelfde dag plaatsvinden. Dus die dag, de sterfdag van de jongen, was ook de dag van de begrafenis. Wat een verdriet. Als je probeert in te denken wat dat betekent voor de nabestaanden, voor hem die het meest hem nastaat, zijn moeder. Nou, die vrouw die is werkelijk te beklagen. Een moeder. Een moeder die geroepen is om een kind te begraven. Dat is onnatuurlijk. Je eigen kind begraven. Het is de gang van het leven dat kinderen uiteindelijk hun ouders begraven, maar niet andersom. En nog iets, ze moet naar de begraafplaats. En dat was ze al eerder geweest. Ze is weduwe. En nu moet ze opnieuw die gang maken en nu om haar zoon te begraven. Dat verdriet van haar weduwschap, het verlies van haar man, wat ze nooit is kwijtgeraakt, want dat is onmogelijk. Maar dat verdriet, dat is weer helemaal opengescheurd. Dat ligt ook open. Dat verdriet, dat is er ook bij. En die vrouw, die moeder, die begraaft haar enige zoon. Het Grieks geeft zelfs aanleiding om in te lezen haar enigst kind. Het was het enige wat ze had. Ze had hem alleen opgevoed na het sterven van haar man. En nu? Of het was na een ziekbed of door een ongeluk waardoor hij ineens plotsklaps overleden was. En nu moet ze hem begraven, haar zoon. Een jongeling. Een jonge man. Dan moet je denken aan iemand die nog geen 20 jaar oud is. Net op het moment dat ze er voordeel aan zou hebben. Dat hij zelf ook zou kunnen werken, inkomen zou kunnen verdienen, om zo in het levensonderhoud te voorzien, ook van zijn moeder. En nu? Nu moet ze werkelijk alleen verder. Alleen. Als weduwe. Alleen nadat ze haar zoon heeft begraven. En dat betekende in die tijd armoede. Dat betekent dat ze maar moest zien hoe ze haar kostje bij elkaar moest scharrelen. Dat ze afhankelijk was van de gunsten van anderen. Want voorzieningen zoals wij die kennen waren er toen niet. En dus ook geen man meer in het huis om haar te beschermen. Om voor haar in te staan. Als machthebbers probeerden misbruik te maken van zo'n kwetsbare vrouw, zo'n eenzame weduwe. Ja, nog meer. In het Jodendom in die dagen was er heel veel discussie en heel veel gesprek. Wat betekent dat nu, dat leven na de dood? En hoe zeker kon je nu zijn van de zaligheid? Nee, de gedachte was dat zelfs een rabbijn, die kon niet zeker weten of die wel zou ingaan in de heerlijkheid van de zaligheid. Als het nou voor een rabbijn onzeker is, wat zal het dan betekenen voor zo'n jongeman? En nog iets. Kinderloosheid. Maar ook de kindersterfte. Een groot verdriet. En juist in het denken van het Jodendom van die tijd, dat betekent dat de band en de lijn van de familie afbreekt. Dat het gestopt is met haar zoon die ze nu begraaft. Meer nog, het werd gezien als een oordeel van God dat op haar neerdaalde. En zo werd er over haar gesproken. Kunnen we het voorstellen? Het verdriet van deze moeder. Verdriet. Zo diep, zo wijd als de zee. Het is toch begrijpelijk dat ze huilt. Dat kunnen we toch indenken, dat ze weent van het verdriet, van de ontsteltenis, dat ze nu ook haar zoon moet begraven. En toch is hiermee nog niet alles gezegd. Voor de meeste van ons, zoals we hier in de kerk zitten of verbonden zijn met de livestream, geldt het dat we wel eens op een begraafplaats zijn geweest. Dat we ook die gang gemaakt hebben om een geliefde naar de laatste rustplaats te brengen. En als je rondloopt over de 3 begraafplaatsen die ons dorp kent, dan moet je eens naar de leeftijden kijken. En wat je daar ziet, en ook wat tot ons komt vanuit deze geschiedenis, is een onderstreping van een heel oud waarwoord. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En wat is dan onze reactie? Als ik even terugzie op de bijna 8 jaar dat ik uw predikant mag zijn, dan hebben we hier op het dorp hele ingrijpende sterfgevallen meegemaakt. Mensen die plotseling uit het leven werden weggerukt en waar een schok door de Urker gemeenschap heen ging. En onze reactie op zo'n ingrijpend sterven, dat doet iets. Het verdriet van de nabestaanden wat je ziet, dat geeft ook een stuk ontzetting en ontroering, daar leef je in mee. En daarna? Ja, dat duurt een week, hè, meestal. Soms 2 weken. In een heel enkel geval hebben we het een maand later er nog over. En vervolgens leven we door. En dan zeggen we het ook, hè, want ja, het leven vraagt ook weer onze aandacht en het zal waar wezen. Maar kan het ook iets zijn dat we daarmee ook de dood en de verschrikking daarvan van ons afschuiven? Kijk, het was tot nu toe steeds een ander. En we hebben de neiging, althans, ik ervaar dat bij mezelf, en laat ik het maar dicht bij mezelf houden vanmiddag, dat we leven alsof we het eeuwige leven hebben. Dat we het wel weten van de dood en van het graf, maar dat we er voor onszelf daar eigenlijk niet mee rekenen. En als er iemand uitgedragen wordt, dan wordt er in de rouwdienst bijna altijd Psalm 90 gelezen. Dan horen we het. Die woorden van Mozes. Dat de leeftijd van een mens 70 jaar is. En als die sterk is, 80. En we zien het toch? Een enkeling wordt veel ouder, maar dat is inderdaad, zoals Mozes dat zegt, moeite en verdriet. Nu laten we dat eens aan ze houden. Zo'n 70, tussen de 70 en de 80 jaar oud. Wat betekent dat als we nou even doorrekenen? Dat betekent dat over 25 jaar, dat degenen die nu in de kerk zitten 50 jaar en ouder zijn, dat de meeste daarvan zijn overleden. Rekent u daarmee? Dat betekent ook dat jullie, twintigers, 25 jaar oud zo ongeveer, dat als je 50 jaar verder denkt, dat dan wel eens de dag van jouw sterven kan komen. Dat het zelfs geldt voor de kinderen in de kerk, dat als we 75 jaar verder zijn, dat die er ook niet meer zijn. En ja, dat over 100 jaar misschien de enkel kind die nu in de crèche zit, dat die er nog is. Kijk, wanneer het zal plaatsvinden, weten we niet. En waar precies ons graf zal zijn, dat is voor ons nu bekend. Maar zolang Christus niet terug is gekomen, komt de dag, komt het moment dat we sterven zullen. Komt de dag dat we uitgedragen zullen worden naar onze laatste rustplaats. En nog is nog niet alles gezegd. Want waarom is er eigenlijk de dood in de wereld? Waarom begraven wij mensen? Waarom zijn er begraafplaatsen? Waarom is er een graf waar iemand neergelegd wordt? Is dat gewoon de cyclus van het leven, van opgaan, blinken en weer verzinken? Nee. Wij zijn geschapen om te leven, om eeuwig te leven. Maar de dood is in de wereld gekomen als gevolg van onze zonde. Het is een loon, het is de uitbetaling op onze zonde. Omdat wij gekozen hebben tegen God. En omdat wij volharden van onszelf om zonder God te leven. Daarom is de dood in de wereld gekomen. Daarom die lichamelijke dood. Daarom ook, als dat niet anders wordt door Gods genade, wordt dat gevolgd door de eeuwige dood. En daarom, en dat is aangrijpend, dat is ook het beeld vanuit deze geschiedenis die naar ons toekomt. Zonder de genade van God zijn we geestelijk dood. Dat akelige, dat koude graf, zo huiveringwekkend. En dat is onze eigen schuld. Zonder genade sterven, dat betekent de eeuwige ondergang, de eeuwige dood. Daar waar de worm niet sterft, waar het vuur niet uitgeblust wordt, dat is onze eigen schuld. Nee, niet wegduwen nu. Laat dat nu eens binnenkomen. Laat dat nu eens werkelijk tot ons doordringen. De dood. Dat hebben we verdiend. Het graf. Dat is eigen schuld. En als dat een afreizen wordt zonder dat we Christus kennen, onze eeuwige ondergang, dan is dat onze eigen schuld. Dan denk ik dat treurnis voor het eerste punt nog veel te licht gekozen is. Maar we zetten nu geen punt, gelukkig niet. Want er is ook troost, de tweede. Die rouwstoet. Daar bijna in, die is onderweg naar de begraafplaats. Of dat nu een rotsgraf is of een zandgraf. Maar dat is dan het laatste wat die moeder voor de jongen kan doen. Die moeder die zich over de jongen ontfermd heeft. Want is hij gestorven door een ziekte? Oh, dan heeft ze hem verpleegd tot het laatste toe. Was het zo plotseling dat hij thuis gebracht wordt door een ongeval? Ze heeft hem in de armen genomen. En ze heeft hem verzorgd samen met haar buurvrouwen, met haar vriendinnen. Ze heeft de specerijen aangebracht en zorgvuldig zijn de grafdoeken omwikkeld. En voordat de zweetdoek op het gezicht werd gelegd, heeft ze nog één keer in de armen genomen. En op het voorhoofd nog één keer een zoen gegeven. Maar dan komt het moment. Dan moet ze hem loslaten. Als de dragers binnenkomen met de baar. En die jongen op die baar wordt gelegd. En dan onderweg naar het graf. Oh, er is heel veel meeleven. Er is heel veel hulp, want dat deed je in het oosten. Er is ondersteuning, letterlijk. Ze mag tussen de vrouwen inlopen. Die ondersteunen haar onderweg naar het graf. Er is betrokkenheid. En die zal er ook zijn na de begrafenis. Als ze daar alleen zit te treuren in haar huisje, dan komt er een buurvrouw die wel een potje eten brengt. En een ander die even om het hoekje op komt kijken of het wel goed gaat. Maar al die hulp, al die ondersteuning, al die betrokkenheid. Uiteindelijk troost haar dat toch niet echt. Al die woorden die gesproken zijn, alles wat die mensen doen, het is lief bedoeld. Maar uiteindelijk, het troost haar niet, want ze krijgt haar jongen er niet mee terug. En dan komt Jezus. Hij nadert tot haar. Het is een confrontatie die daar plaatsvindt in die stadspoort. Een confrontatie tussen de macht van de dood en de vorst van het leven. En ze treffen elkaar precies bij de stadspoort. Als die kwartier eerder was geweest, dan waren ze elkaar misgelopen. Een kwartier later, dan waren ze al op de begraafplaats geweest. Nee, precies op het juiste moment treffen ze elkaar. Toeval? Nee, dit is door de Heere zo beschikt. Zo gewild. Dit is in Gods voorzienigheid. Dit is de wil van de Vader van de Heere Jezus Christus. Dat het evangelie verkondigd zal worden. Zichtbaar gemaakt zal worden. Het zal zichtbaar worden. Dat Jezus is de vorst van het leven. Dat zelfs de dood moet wijken voor de zaligmaker. En daarom, Jezus doet niet wat de gewoonte van hem vraagt. In het Oude Oosten was het de gewoonte, als je op een rouwstoet aanliep, dan ging je aan de kant en vervolgens sloot je aan. Ook al kende je de overledene niet, je ging dan mee naar het graf om je respect en je medeleven te betuigen. Om zo, dat was heel gewoon, dan liep je mee naar de begraafplaats en dan was je onderdeel van die rouwrituelen. Dat doet de Heer Jezus niet. Hij sluit niet aan. Maar hij spreekt die vrouw aan. En wat zijn reden is, wat zijn motivatie is, nou, dat hebben we gelezen in vers 13. Zijn innerlijke ontferming, waar hij mee bewogen is. En dat is een bewogenheid die veel meer is dan wat medelijden. Of wat meeleven, of wat betrokkenheid. Nee, het is omdat hij een warm hart heeft. Hij is barmhartig. Die bewogenheid is niet zomaar wat emotie. Niet dat hij die vrouw ziet en dan zo vol schiet om haar verdriet. Geraakt wordt als hij ziet dat die moeder zo in haar verdriet en haar rouw onderweg is naar het graf. De droeve situatie die hem raakt. Die innerlijke ontferming, zijn bewogenheid, is namelijk de reden van zijn komst. Dat is precies de reden waarom hij op dit moment, op dit tijdstip in Nain is. Breder zelfs. Dat is de reden voor zijn komst in deze wereld. Zijn innerlijke ontferming, zijn bewogenheid, dat komt voort uit liefde. Zijn eeuwige liefde om het verlorene op te zoeken en zalig te maken. En daarom dit moment. Op dit moment moet hij daar zijn. En hij ziet deze moeder. Hij ziet deze weduwe in haar nood. En hij ontfermt zich over haar. Hij gaat haar echt troosten. En zo spreekt hij haar aan. En dan klinkt het. Huil niet. Ween niet. Ja, dat klinkt ons toch wat vreemd in de oren. Want mag ze dan niet huilen? Mag je dan geen verdriet hebben als er een geliefde wordt uitgedragen? Als je eerst je man hebt moeten begraven en nu ook je enige kind, je enige zoon moet begraven. Mag je daar niet om huilen? Op een ander moment zien we de zaligmaker zelf huilen. Ze staat bij het graf van Lazarus, zijn vriend. Dan lezen we het, en zeker in het Grieks, dat zijn hele lichaam schokt van het verdriet. Dat Jezus huilt. Zeker het uiten van het verdriet. Het stem geven aan de rouw die er is, het mag. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan? Waarom dan zo direct, zo confronterend, zo hard, want zo klinkt het. Wee niet, huil niet. En gemeente, het staat er ook niet. De vertalingen die wij gebruiken, die zijn eigenlijk wat te direct en wat te scherp op dit punt. Wat hier eigenlijk staat, en dan moet je het wat omschrijvend vertalen, je hoeft vanaf nu niet meer te huilen. En je ziet dat in de kanttekening op de Statenvertaling, onze Statenvertalers dat ook gezien hebben. Want die wijzen erop, hij gaat namelijk nu de oorzaak van haar verdriet wegnemen. En hij kan dat zeggen. Want zijn woord is waar. Zijn woord staat. Als hij spreekt zijn woorden, dat zijn belofte woorden. Hij gaat herstellen, hij gaat teruggeven. Kijk, en zo spreken en zo troosten, dat kunnen mensen niet. Dat kan u, dat kan jij, dat kan ik niet. Maar hij kan het wel, want daarvoor is hij gekomen. Zijn diepste drijfveer met innerlijke ontferming bewogen toen. Maar ook vandaag. En daarom ben ik zo dankbaar dat als ik naar een sterfhuis moet, dat ik de Bijbel bij me heb. Want een mens, wat moet hij daar zeggen? Onze woorden, en zeker als we niet nadenken wat we zeggen, die zijn soms niet alleen goedkoop, maar die kunnen ook zo ontzettend pijnlijk zijn in zo'n rouwsituatie. Maar wat een troost, wat een voorrecht om dan te midden van zo'n droevige situatie dat we het woord van God mogen openen. Het woord van God zelf die zo troostend zijn, zo heerlijk. Dat woord wat levend en krachtig is en ook bemoedigt en ook troost in zo'n moment van verdriet. Omdat hij de vorst van het leven is die zelfs de dood heeft overwonnen. En daarom kunnen we het vandaag ook zeggen. Als er een geliefde uitgedragen wordt. Wat is het een voorrecht om het te weten. Te geloven dat de dood niet het laatste is. Maar dat de dood verslagen is in de dood en de opstanding van Jezus Christus. Wat een woord, wat een troostwoord. En dan nu naar het teken. Daarin na-in, de rouwstoet is onderweg naar de begrafenis. Alles is in gereedheid gebracht. Om zo stap voor stap het afscheid van die jongen vorm te geven. En het is hartverscheurend. Maar het moet. Want de doden, ze kunnen niet bij de levenden blijven. En daarom, ze zijn onderweg naar de begraafplaats buiten na-in. Om die jongen te gaan begraven. Het ritueel en de gewoonte, die er worden zorgvuldig uitgevoerd van het begin tot het eind, zodat die uiteindelijk zullen leiden tot de begrafenis van de jongen. En niets kan dat weerhouden. Zo'n begrafenisstoet, die breek je ook niet af. Dat moet doorgaan totdat iemand is bijgezet op zijn laatste rustplaats. De Heer Jezus? Nee, hij sluit niet naar wat de gewoonte vraagt bij de rouwstoet aan. Hij heeft hem onderbroken door de moeder aan te spreken. En nu? Ongehoord wat hij doet, maar hij zet de begrafenis stop. Dat wordt ons wel duidelijk. Hoe hij dat doet, dat lezen we niet. Maar de dragers zijn inmiddels gestopt met het lopen. De hele rouwstoet staat stil. En hij gaat naar die baar toe en dan geeft hij een opdracht. Een opdracht aan die jongen. Ik zeg u, sta op. En hij spreekt dat tot die dode jongen. Maar het is toch onzinnig om doden aan te spreken. Het helpt toch niet om die jongen aan te spreken. Dat weten we toch als we zelf de confrontatie met de dood hebben meegemaakt. Als je een dode ziet liggen, die ziet niets meer. Die merkt helemaal niets meer. Die hoort helemaal niets meer. Het is inderdaad normaal gesproken voor ons. Heeft het geen enkele zin om een dode aan te spreken. En daarom doen we dat ook niet. Als er woorden gesproken worden, dan spreken we die tot de levenden en niet tot de doden. Want er is geen enkel contact meer mogelijk. Maar het spreken van de Heer Jezus is anders. Hij spreekt maar niet zomaar een woord. Maar hij spreekt het woord. Hij, de Zoon van God. Het is het spreken van God zelf. Dat woord wat hij spreekt, een machtswoord. Eenzelfde machtswoord als het klonk in de schepping, in de duisternis van de schepping op de eerste dag. Daar zij licht en er was licht. Zo spreekt hij op dat moment tot die jongen die daar op die baar ligt. Zo wordt het woord vervuld dat doden zullen horen de stem van de levende God. Het gebeurt. Nee, er is geen tijd voor commentaar. Geen tijd voor een reactie van alle omstanders. Zelfs de moeder die zich ongetwijfeld omgedraaid zal hebben om te zien wat er gaat gebeuren. Want die jongen komt gelijk overeind. Die jongen die begint gelijk te praten. En wat nog nooit gebeurd is, dat gebeurt daar bij de stadspoort van Nain. De begrafenis die onderbroken was door Jezus, die wordt afgebroken. Kijk, die baar en die grafdoeken zijn niet meer nodig. De grafkuil die gedolven is, die blijft die dag leeg. En de lege plaats die gekomen was in het huis van die weduwe, die is weer vervuld met haar eigen kind. Geen klagen, maar juichen. Geen droefheid, maar vreugde, een feestvreugde, blijdschap. En de Heer Jezus geeft die jongen terug aan zijn moeder. Wie sprak hier nu eigenlijk? Ja, zegt u, dat is de Heer Jezus. Maar kijk eens even mee naar een detail in vers 13. Daar lezen we het. En toen de Heere haar zag. Heel nadrukkelijk wordt hij hier aangewezen als Heere, als de Kyrios, als God zelf. Dit is een openbaring, dit is verkondiging van zijn almacht. Niet alleen kan hij zieken de gezondheid teruggeven, maar hij heeft macht over de dood. Hij kan doden terugroepen naar het leven. Hij doet dat werk gevraagd. Ja, dat was de vorige geschiedenis hiervoor, dat hij een verzoek komt om die knecht te genezen. Maar hier doet hij dat terwijl er niet om gevraagd is. Hij neemt de dood weg. Maar hij doet nog meer. Hij neemt ook de oorzaak van de dood weg. Hij neemt de oorzaak van de dood op zich. Opnieuw, dan moeten we letten op een detail die we vinden in vers 14. Kijk eens even mee. Wat doet de Heer Jezus? Hij raakt die draagbaar aan. En dat was helemaal niet nodig. Je zou denken, hij raakt die baar aan om te zorgen dat die dragers stilstaan. Maar die stonden al stil. Die draagbaar of die doden aanraken om op te wekken. Maar die jongen die reageerde op het machtswoord van Christus. En Jezus raakte de baar aan. Was dat per ongeluk? Zomaar terloops? Dat was het absoluut niet. Want de Heer Jezus, hij kende de wet. Hij kende de wet van Mozes en ook die woorden uit nummer 19. Hij was daarbij opgevoed. En hij wist het aanraken van een dode. Dat maakt je onrein. Zelfs het aanraken van een bed of een draagbaar waar een dode opgelegen had, dat maakt je onrein. Dat betekent dat er afstand is tussen jou en God, dat je niet naar de synagoge mag, dat je niet mag ingaan in het voorhof, in de tempel, dat je eerst moet onderwerpen aan reinigingsrituelen om weer geestelijk rein te worden. Wat de Heer Jezus doet, is dat hij zich heel bewust laat verontreinigen met de dood. Element van zijn lijden. Want we zien dat hier, maar we zien het op heel veel plaatsen in het evangelie. Dat de Heer Jezus de onreinheid opzoekt en aanraakt. Zieken aanraakt, zich laat aanraken door zieken. En zo, als het ware, de onreinheid van zondaren op zich neemt. Jezus, hij laat zich verontreinigen. Hij neemt dat mee. Maakt zelf het contact met de ziekte, met de zonde en met de dood. Draagt het mee, draagt het uit, uiteindelijk naar Golgotha. Om alle onreinheid mee te dragen, op zich te nemen, om te reinigen van de zon. Om reiniging tot stand te brengen voor zondaren. Deze zaligmaker, die maakt een dode levend. Maar die neemt ook de oorzaak van onze zonde, van onze onreinheid op zich. Neemt het mee en draagt het uit. Is dat niet zijn nederbuigende goedheid? Daar is hij voor gekomen. Dat is het, dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. En wat is nu onze reactie? Als we dit woord horen. Nee, we kunnen niet op een afstand blijven staan. Want bij de prediking, daar zijn we niet wat toeschouwers, maar dan zijn we deelnemers. Als deze geschiedenis, maar vooral het werk en de woorden van Christus u voor de ogen is uitgeschilderd, dat Jezus Christus Heere is, macht heeft over de dood, en dat zijn hart overloopt van liefde tot zondaren, dat hij bewogen is met een liefde, met een eeuwige liefde, om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Wat is daarop onze reactie? De reactie van de mensen in die tijd, die spreekt op zich voor zichzelf. Kijk, hoe moeder en zoon reageren, dat weten we niet. Daar zwijgt de schrift over. Maar die menigte, die grote menigte die erbij is, die al die wonderen van Jezus hebben gezien, die zijn prediking hebben gehoord en nu zelfs getuigen ervan zijn dat hij een dode opwekt. Nou, we horen het. Die scharen, die menigte laat zich horen. Dit hebben we nog nooit gezien. Wat hier gebeurd is, dit is een werk van God zelf. En ze verheerlijken God. Ze zien het als een bewijs, als een teken dat God omziet naar zijn volk. Dat er opnieuw een groot profeet is opgestaan in Israël. Met andere woorden, voorlopig is de Heer Jezus wel het gesprek van de dag. Dat blijkt ook wel uit vers 17. Want er wordt over gesproken, niet alleen in Galilea, maar zelfs in het veel zuidelijk gelegen Judea. Daar wordt gesproken over wat Jezus heeft gedaan. Heb je het al gehoord? Die Jezus, die bijzondere prediker. Die wonderdoener. Hij kan zelfs doden terugroepen naar het leven. Wat is dat bijzonder? Ja, dat klinkt mooi. Maar de menigte mist wel de kern. Ze gaan voorbij aan de boodschap. En wat ze allemaal zeggen is op zichzelf genomen waar, maar het belangrijkste wordt namelijk niet gezegd. Ze komen uiteindelijk niet verder dan de uitroep dat er een groot profeet is opgestaan. En ze moeten ongetwijfeld gedacht hebben aan de geschiedenissen van Elia en Elisa. Dat weten de kinderen van de zondagsschool wel. En die twee profeten die ook in contact kwamen met de dood, ook een dode jongen. En die werd ook weer levend. Maar wat is het verschil? Zowel Elia als Elisa, die hebben indringend de Heere gebeden om een wonder, om dat te doen. Ze konden het uiteindelijk niet zelf doen. Daar was Gods ingrijpen voor nodig. En hoe anders is het hier? Jezus zelf spreekt. De zaligmaker gebiedt het. God die omgezien heeft naar zijn volk. Het is God met ons. Het is Immanuel zelf die in het midden staat. En de menigte spreekt er wel over. En ze geven het door wat ze allemaal gezien hebben. Maar ik lees niets van aanbidding. Ik lees niet dat ze zich neerwerpen voor zijn voeten. Met hun eigen nood. Met de oorzaak van hun onreinheid en van hun zonde om dat bij hem te brengen. Nog een keer de vraag. Wat is onze reactie? Dus het woord hebben gehoord. Dat woord dat klinkt vanmiddag, maar telkens weer, want het is niet de eerste keer dat we onder het woord zitten. Wat is nu onze reactie? De verkondiging van het woord. En ook de roepstemmen die telkens weer naar ons toekomen. Leidt dat tot wat emotie? Dat je wel eens geraakt bent? Dat je je aangesproken voelt? En dat het misschien het gesprek van de dag is? Maar het gaat weer over. Heeft dat je nu echt veranderd? Dat je niet verder kunt en dat het ook niet meer overgaat. Dat je niet anders meer kunt en wilt dan voor hem neer te knielen. Om je nood aan hem bekend te maken. Om te belijden dat je zelf dood bent in de zonde en de misdaden. Met de uitroep, maak mij levend door uw woord. Want gemeente, broeders en zusters, ouderen en jongeren, voor ons allemaal geldt het. En ik kan er niet duidelijk genoeg over zijn. Wij gaan allemaal sterven. Wij moeten allemaal het leven loslaten. En een woord wat klinkt rondom een begrafenis, en dat is troostend bedoeld, dat heeft ook een keerzijde. Dat woord, de dood is gelukkig het laatste niet. Dat is waar. Maar dat heeft een keerzijde. Want de dag van Christus komt. Dat hij terugkomt. Dat hij wederkomt op de wolken. En dan zullen we allemaal zijn stem horen. Als hij het roept met grote stem. Ik zeg u, sta op. Hoe is het dan met u? Met jou? En met mij? Deze boodschap van deze middag is niet bedoeld om u bang te maken. Maar wel om u wakker te schudden als u nog slaapt, die dodelijke slaap van de gerustheid. Jezus Christus, hij is Heere, hij is koning. Maar hij is nog steeds met innerlijke ontferming bewogen. En hij is het die vanmiddag tot ons komt en zijn wil ons bekend maakt. Zijn wil, zijn diepste verlangen is jouw behoud. Is uw redding. Laten we daarom niet tevreden zijn met een beetje emotie. Of een handje vol godsdienst. Maar zoek Jezus Christus. Zoek hem. Kniel voor hem neer. En leg de nood van je leven aan zijn voeten neer. En dat is niet te vergeefs. Want opnieuw, doden zullen horen de stem van de levende God. Hij kan het. Maar ik leg er nog een ander woord bij. Wie tot hem komt, die zal hij beslist niet uitwerpen. Hij kan het, maar hij wil het ook. En vandaag klinkt daarom zijn de roepstem. Deze roepstem tot ons allemaal. Verhard je niet, maar laat je leiden door deze levensvorst. Amen.